Welkom bij de Monumentenwandelingen Nederland. Welkom.
Welkom.
Welkom bij de ruïne van Brederode.
U kunt tijdens ons verhaal rustig over het terrein lopen.
Beklim de toren en geniet van het uitzicht.
En als het mooi weer is, ga dan eens zitten op de voormalige binnenplaats. Met uitzicht op de ruïne.
Eens was deze ruïne een trots kasteel.
Eens woonden en leefden hier mensen.
Eens was alles anders.
Wij gaan terug in de tijd.
Naar zo omstreeks 1200 na Christus.
In de tijd van koningen, ridders, leenheren.
Ook in die tijd wilde men rust in het land.
Want rust betekende welvaart.
En om die rust te garanderen gaven koningen stukken land te leen aan ridders.
Ja, en daarom werden zij leenheren genoemd.
Ja. Zij zorgden ervoor dat de rijkdom van het land voor de koning gewaarborgd bleef.
En in ruil daarvoor kregen zij dan weer een deel van de inkomsten van het land.
Soms waren er indringers. Bijvoorbeeld jaloerse ridders.
Om hen buiten hun gebied te houden, bouwden de leenheren op strategische locaties kastelen.
Het kasteel van Brederode was zo'n kasteel.
De eerste heer van Brederode was Dirk van Teylingen.
Hij begon met de bouw omstreeks 1203.
En oorspronkelijk was het eerste kasteel van Brederode meer een versterkte woontoren.
Een zogenaamde donjon.
Dirk van Teylingen bouwde het aan de hoofdverbindingsweg van het graafschap Holland.
De naam Brederode is waarschijnlijk afkomstig van een samentrekking van twee woorden.
Ja, rode of roede, dat betekent bebost gebied.
Brede betekent gewoon breed.
Dus Brederode, het brede bos.
Ja.
Om het hoofd te bieden aan nieuwe aanvalstactieken werd in de 14e eeuw de donjon verbouwd tot een vierkant kasteel. Nog niet zoals u de ruïne nu ziet, maar eerder versie 2.0.
In die tijd was het bouwen van een kasteel een hele onderneming. Men gebruikte nog geen bakstenen. Men hakte de stenen stuk voor stuk op maat uit.
Ja, en ook de gereedschappen waren een heel stuk simpeler. Het was een flink staaltje vakwerk dat werd opgeleverd.
De toekomstig kasteelheer overlegde dagelijks met de bouwmeester.
En hij stuurde het hele project aan.
De timmerlieden. De
grondwerkers.
Sjouwers.
Metselaars.
Smeden.
En alle andere vaklieden.
Wanneer wij tegenwoordig een huis af hebben, zijn we blij als de aannemers vertrekken. In de middeleeuwen bleef een groot gedeelte achter op het kasteel. Voor de werktuigen, de paarden en de wapens.
Voor de nodige reparaties, maar ook voor de constructie van oorlogstuig. De kasteelheer en zijn vrouw waren in elk geval nooit alleen op het kasteel. Echte privacy was voor hen niet weggelegd.
Alhoewel, daar, op de tweede etage van de grote toren, de slaapkamer, hadden ze hopelijk toch nog wel wat voor zichzelf.
Een middeleeuws kasteel was in die tijd meer een leefgemeenschap dan een keurige gezinswoning.
Het kasteel moest zichzelf kunnen voorzien van alle dagelijkse behoeften.
Ja, in tijden van vrede, maar ook in tijden van oorlog.
Wilhelm, kom dat water nog. Schiet op. Mathilde heeft het nodig in de keuken.
Hier is het water.
Mooi. Haal dan nu nog maar wat hout voor de oven. En rap.
Hier is het hout.
En breng dat brood naar de hofmeester in de grote zaal op de eerste verdieping. De hofmeester staat erop te wachten, ja?
Ja.
Een prima valkenjacht vanmiddag van Teylingen, maar die verdraaide klauwen van dat beest kwamen toch door mijn handschoen heen. Nou, misschien dat ik maar eens op zoek moet naar een nieuwe looier.
Dames en heren, mag ik van u uw speciale aandacht voor de hofnar van het kasteel van Teylingen?
Heer van Brederode en al dat kruipt voor u. Ik heb begrepen dat Willem van Beieren in Haarlem is gearriveerd en aldaar ieder bordeel bezoekt. Dat bordeel dat u ook graag placht te bezoeken. U weet, de appel valt niet ver van de boom.
De grap die u net hoorde van de nar was behoorlijk grof.
Maar er werd heel wat van narren getolereerd.
Ja, hoewel, kijk, deze grap had hem en zijn publiek in die tijd flink in de problemen kunnen brengen.
Waarom?
In 1331 braken in Holland de Hoekse en Kabeljauwse twisten uit.
Ja.
De adel die stond aan de kant van Margarethe van Beieren, gravin van Holland. Dat waren de Kabeljauwen. En de Hoeken, dat waren de steden en hun inwoners. En zij stonden aan de kant van Margaretha's zoon, Willem van Beieren. Moeder en zoon die kregen flinke ruzie over de verdeling van de graafschappen Holland en Zeeland. De toenmalige heer van Brederode koos de kant van de Kabeljauwen.
De adel.
Ja. En in 1351 lopen de spanningen, ook bij kasteel Brederode, hoog op. Het kasteel wordt belegerd door de Hoeken van Willem.
De belegeraars zetten zwaar geschut in. Blijdes, grote houten katapulten slingeren zware stenen tegen de kasteelmuren aan.
Troepen proberen over de muren te klimmen via hoge, verrijdbare houten torens.
Ondanks het dappere verzet van de kasteeltroepen moet de heer van Brederode het kasteel opgeven.
Zijn leven wordt gespaard, maar hij moet zijn kasteel afstaan aan de Hoeken.
En Margaretha verliest Zeeland en Holland aan haar zoon Willem.
Willem laat het kasteel van Brederode tot aan de fundamenten slopen.
Er is toch nog een happy end aan deze geschiedenis. In 1354 verzoenen moeder en zoon zich en de heer van Brederode wordt in ere hersteld. Hij begint met de wederopbouw van het kasteel.
Versie 3.0.
Hmm.
Ja, die wordt in 1426 weer compleet opgeleverd.
Helaas krijgen de Hoeken,
de steden
en de Kabeljauwen,
de adel,
in datzelfde jaar weer mot met elkaar. Dit keer zijn de rollen omgedraaid. De adel belegert de stad. De heer van Brederode is een van de aanvoerders tijdens de belegering van de stad Haarlem.
De belegering mislukt. En de Haarlemmers zijn na afloop op wraak uit. Woedend trekken zij naar het kasteel van Brederode en steken het in brand. Het zuidelijke gedeelte van het kasteel wordt daarbij geheel verwoest.
We moeten weg hier.
We moeten weg.
Pas 30 jaar later begint men weer aan de herbouw van het kasteel. Zo rond 1450. Ditmaal
versie 4.0.
Ja, versie 4.0 heeft veel meer weg van een luxe optrek voor een edelman dan van een functionele burcht.
Wanneer u in de kelder van de tweede toren kijkt, ziet u daar een maquette. Zo zag het kasteel er rond die tijd ongeveer uit.
Ondertussen is de macht over Holland overgegaan in handen van een nieuwe familie, de Habsburgers. In het welvarende Holland valt veel te halen voor de nieuwe machthebbers.
Inhalig legt Maximiliaan van Habsburg de bevolking hoge belastingen op.
Zo hoog dat het volk in opstand komt. De opstandelingen worden toepasselijk kaas- en broodvolk genoemd.
Ze plunderen Haarlem en vervolgen hun weg naar Leiden.
Maximiliaan stuurt direct huurtroepen op de opstandelingen af.
Die ruwe huurlingen stoppen de opstand bij Leiden en dringen de opstandelingen terug naar het noorden.
In de omgeving van Velzen en Beverwijk wordt de opstand uiteindelijk neergeslagen.
Jammer genoeg besluiten de huurtroepen van Maximiliaan op plundertocht te gaan.
Tijdens de plunderingen wordt kasteel Brederode leeggeroofd en vernield.
De toenmalige voogdes van Brederode is het zat en laat het kasteel voor wat het is.
Zij vertrekt naar kasteel Batenstein in Vianen.
De Brederodes zullen niet meer terugkeren naar het kasteel en laten het beheer voortaan over aan een kastelein,
Een kasteelmanager, zouden wij nu zeggen.
Ja.
Pas in 1572 wordt het kasteel weer gebruikt. Maar nu door de Spanjaarden voor de belegering van Haarlem.
Als de stad zich in 1573 moet overgeven aan de Spanjaarden, wordt de hele stad geplunderd en een groot gedeelte van de mannelijke bevolking uitgemoord.
Wanneer de Spanjaarden tenslotte het land verlaten, wordt het kasteel door hen met buskruit opgeblazen.
En blijft nu voorgoed achter als ruïne.
Versie 5.0.
En zo ligt het er nog steeds bij. In de verte de duinen, rondom weilanden en bossen.
Een oase van rust, na alles wat zich in het verleden hier heeft afgespeeld.
U hoorde de stemmen van Veronique Schriks en Sietse van der Meer. Techniek en muziekkeuze, Mattie Poels. Regie, Hans van Hechten. Productie, Roel van Kuik. Monumentenwandeling in Nederland is een audioproject van Baldus.